Goedenavond, broeders en zusters. Fijn dat u het allemaal hebt aangedurfd hier in het barre winterweer om hier naartoe te komen. Dat is wel een compliment waard. Hè? Maar het viel allemaal wel mee, dacht ik, of niet? Je moest. Ja. Er was gisteravond was ik in Zeist en op de Bijbelstudie moest een broeder uit Apeldoorn komen. En die doet daar normaal 35 minuten over, maar dit keer deed hij er vijf kwartier over, want het was nogal sneeuwerig. Maar hij zei ook van, ja, maar ik ga er zo graag naartoe. Zei hij. Precies. Ja, hij wilde zo graag. En ja, dat is natuurlijk prachtig. Hè, dat je zo'n verlangen kunt hebben naar het woord van de Heer. Ja, we willen vanavond stilstaan, broeders en zusters, bij Johannes 9. Dat is het volgende teken waar we bij stil gaan staan. Het zesde teken in de rij van 8 tekenen in het Johannes-evangelie. En dat gaat over de blindgeborene. Of de man die niet kon zien. Daar komt dat ongeveer op hetzelfde neer. Maar wij kennen over het algemeen die geschiedenis als de geschiedenis van de blindgeborene. En dat wordt dan in het negende hoofdstuk ook verhaald. En ja, het is weliswaar wat aan de lange kant, maar ik wil toch dat negende hoofdstuk in zijn geheel lezen. Want anders dan moet je zeggen van nou, we nemen daar een stuk uit en daar een stuk uit, maar gewoon voor het verband is het ook wel mooi om dat even in zijn geheel te lezen. Dus dat gaan we eens maar eens doen. En dat begint als volgt. En voorbijgaande zag hij een man die sedert zijn geboorte blind was. En zijn discipelen vroegen hem en zeiden, Rabbi, wie heeft gezondigd? Deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Jezus antwoordde, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden. Wij moeten werken de werken desgenen die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Na dit gezegd te hebben, spuwde hij op de grond en maakte slijk van dit speeksel en hij legde hem het slijk op de ogen. En zeide tot hem, ga heen, was u in het badwater Siloam, hetgeen vertaald wordt door uitgezonden. Hij dan ging heen, wies zich en kwam ziende terug. De buren dan, en zij die hem vroeger als bedelaar gekend hadden, zeiden, is hij dat niet, die zat te bedelen? Sommigen zeiden, hij is het, en anderen zeiden, nee, maar hij lijkt op hem. En hij zei, ik ben het. Zij dan zeiden tot hem, hoe zijn dan uw ogen geopend? Hij antwoordde, de mens, die Jezus genoemd wordt, maakte slijk, streek het op mijn ogen en zei tot mij, ga heen naar Siloam en was u. Ik ging dan heen en toen ik me gewassen had, werd ik ziende. En zij zeiden tot hem, waar is hij? Hij zeide, ik weet het niet. Zij brachten hem, die vroeger blind geweest was, naar de Farizeeën. Nu was het Sabbat op de dag dat Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. Opnieuw vroegen hem ook de Farizeeën hoe hij ziende was geworden. En hij zeide tot hen, hij legde slijk op mijn ogen, ik wies mij en nu kan ik zien. Sommigen dan van de Farizeeën zeiden, deze mens komt niet van God, want hij houdt de Sabbat niet. Anderen zeiden, hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En er was verdeeldheid onder hen. Zij dan zeiden nog eens tot de blinde, wat zegt gij van hem, daar hij uw ogen geopend heeft? En hij zeide, hij is een profeet. De Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind geweest en ziende geworden was, totdat zij de ouders geroepen hadden van hem die ziende was geworden. En zij vroegen hun en zeiden, is dit uw zoon van wie gij zegt dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dan nu zien? Zijn ouders antwoordden en zeiden, wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu zien kan, weten wij niet. En wie zijn ogen geopend heeft, Wij weten het niet. Vraag het hem zelf, hij heeft zijn leeftijd. Hij zal voor zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders, omdat ze bang waren voor de Joden. Want de Joden waren reeds overeengekomen dat indien iemand mocht belijden dat hij de Christus was, hij uit de synagoge zou worden gebannen. Daarom zeiden zijn ouders, hij heeft zijn leeftijd, vraag het hem zelf. Zij riepen dan ten tweede male de man die blind geweest was en zeiden tot hem, geef Gode de eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordde, of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik, die blind was, nu zien kan. Zij dan zeiden tot hem, wat heeft hij aan u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hun, ik heb het u al gezegd, en gij hebt er niet naar gehoord. Waarom wilt gij het opnieuw horen? Wilt gij soms ook discipelen van hem worden? En zij scholden hem uit en zeiden, gij zijt een discipel van hem, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten we niet van waar hij komt. De man antwoordde en zei tot hem, hierin is toch iets wonderlijks. Dat gij niet weet van waar hij komt, maar mijn ogen heeft hij geopend. Wij weten dat God naar zondaars niet hoort, maar is iemand godvruchtig en doet hij zijn wil, die verhoort hij. Van eeuwigheid is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blind geborene geopend heeft. Als deze niet van God gekomen was, hij had niets kunnen doen. Zij antwoordden en zeiden tot hem, gij zijt geheel in zonden geboren en wilt gij ons leren? En zij wierpen hem uit. Jezus hoorde dat ze hem uitgeworpen hadden. En hij zeide toen hij hem aantrof, gelooft gij in de Zoon des Mensen? Hij antwoordde en zeide, en wie is hij, Heere, dat ik in hem mogen geloven? Jezus zei tot hem, gij hebt hem niet slechts gezien, maar die met u spreekt, die is het. Hij zeide, ik geloof, Heere. En hij wierp zich voor hem neer. En Jezus zeide, tot een oordeel ben ik in deze wereld gekomen, opdat wij niet zien, opdat wie niet zien, zien mogen, en wie zien, blind worden. Dit hoorden sommigen uit de fariseeën die bij hem waren. En ze zeiden tot hem, zijn we soms ook blind? Jezus zei tot hen, indien gij blind waart, zoudt gij geen zonde hebben, maar nu zegt gij, wij zien, en daarom blijft uw zonde. Tot zover, prachtige geschiedenis, als je dit zo leest. Geschiedenis is eigenlijk trouwens nog niet eens af, hè, want het hele gebeuren rond de blindgeborene, dat loopt nog door tot en met hoofdstuk 10 vers 21... Ja, want als je dat vers leest, dan staat daar, dit zijn, dat anderen zeggen over de Heer Jezus, dit zijn geen woorden voor een bezetene. De Heer Jezus wordt daar eigenlijk beschuldigd van het feit dat hij bezeten is. Maar dan staat daar, anderen zeiden, dit zijn geen woorden voor een bezetene. Een boze geest kan toch de ogen van blinden niet openen. En dat wordt eigenlijk nog teruggegrepen, hè, op die geschiedenis. En ja, ook in hoofdstuk 10 aan het begin, als de Heer daar spreekt, voorwaar, ik zeg u, dan spreekt hij verder met, ja, wat er in vers 40 staat, met de fariseeën, tot wie hij ook spreekt aan het einde van hoofdstuk 9. Het is een mooie geschiedenis, het is ook werkelijk gebeurd, hè, wat hier staat, en het is ook aan een kant wel een beetje een komische geschiedenis, tenminste, er zitten wel wat grappige dingen in. Dat je ziet dat ook zo voor je. Die fariseeën, ze weten eigenlijk helemaal niet mee wat ze ermee aan moeten. En die blindgeborene, ja, die is hen op een gegeven moment zelfs aan het onderwijzen. En ook van, wil je soms ook een discipel worden van hem? Je ziet het voor je. Het is natuurlijk allemaal prachtig. Je ziet trouwens alles wat hier gezegd wordt, dat zie je inderdaad wel voor je. Hoe dat allemaal gebeurt. En een prachtige geschiedenis. Een teken in het Johannes-evangelie, een teken dat ons bepaalt, ja, bij het geweldige werk dat God in de Heer Jezus doet aan een zondaar. Want dat is ook wat zo mooi hier in naar voren komt. We hebben natuurlijk al heel wat tekenen gehad. Nog eventjes een paar dingen daarover noemen in hoofdstuk 2, vers 11, aan het einde van het stukje over de bruiloft te Kana, hoofdstuk 2, vers 11. Daar gaat het over het veranderen, hè, van water in wijn. Daar staat, dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Dus daar gaat het erover dat die tekenen als zodanig te maken hebben met het wekken, het opwekken van geloof. En nou, toen de discipelen dat daar gezien hadden in Kana, geloofden zij. Nou, ook het laatste, of het voorlaatste hoofdstuk van het Johannesevangelie, Johannes hoofdstuk 20, in het 30ste vers, daar staat, Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. En dan zie je weer dat die tekenen een bepaald doel hebben, namelijk om geloof te wekken. En de tekenen werden gedaan te midden van het volk van Israël. En daarom mag je er wel van uitgaan dat dat geloof wekken in de eerste plaats een betekenis heeft voor dat volk van Israël, te midden waarvan ook inderdaad de Heer dus die tekenen deed. Zij zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Daarom zijn die tekenen. En het mooie is dat hier vers 30 zegt van ja, dat de Heer Jezus nog wel veel meer gedaan heeft. Het laatste vers van dit evangelie, daar wordt dat ook nog eens een keer beschreven, vers 25... van hoofdstuk 21, daar staat, er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft. Indien deze één voor één beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken die geschreven werden niet kunnen bevatten. Dus zoveel heeft de Heer Jezus gedaan in die 3 jaren tijd. Als dat allemaal uitgeschreven zou worden, ja, dan kwam je papier tekort, bij wijze van spreken. Nou, toch staan er maar 8 van die tekenen in het Johannesevangelie. En uitgerekend die 8, zegt Johannes, die zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Dus ja, dat speelt dus ook mee hier in Johannes 9. En ja, we worden dan toch ook op een hele bijzondere manier bepaald bij dat werk wat de Heer Jezus doet. U hebt nog wel dat overzichtje, of in ieder geval misschien nog voor, kunt u dat een beetje voor de geest halen. Misschien hebt u het bij u, dan hoeft u het niet voor de geest te halen. Uit dat overzicht, daar blijkt ook wel uit dat het teken, dat dit teken, dit 6e teken, correspondeert met het 3e teken. Hier gaat het om de man die niet kon zien. En in het 3e teken, daar gaat het om de man die niet kon lopen. En als u dat overzichtje zo bekijkt, dan valt daar in ieder geval in op dat dit teken en dat 3e teken, dus van de man die niet kon lopen en de man die niet kon zien, dat die beide tekenen te maken hebben met zonde of zondigen. En dat is iets dat vind je dus in de rest van de tekenen niet terug. Dus zondigen of zonde, dat zijn de 2 dingen die kenmerkend zijn voor deze 2 tekenen, die verbinden, dat verbindt die 2 tekenen ook aan elkaar. Die man die 38 jaar ziek geweest is, is een beeld uiteindelijk van het volk van Israël. Want Israël heeft 38 jaar lang door de woestijn gedwaald, gedoold. Misschien zegt u van ja, maar dat was toch 40 jaar? Ja, dat was ook 40 jaar. Maar na 2 jaar, nadat ze uit Egypte waren uitgeleid, kwamen ze aan de grens van het beloofde land en toen konden ze niet ingaan door ongeloof. En toen vervolgens zijn ze nog 38 jaar lang in de woestijn gebleven en is dat dus ook het directe gevolg van hun ongeloof. En ongeloof in de Bijbel is niets anders dan zonde. Dus als je eigenlijk de Heer niet gelooft, dan is dat het begaan van zonde, dan is dat zondigen. En daarmee voldoe je niet of kom je niet aan het doel toe dat God heeft met zijn woord en ook met je leven. Nou, die man die was 38 jaar ziek en die zat daar bij dat badwater te Bethesda te wachten tot er beweging kwam in het water. Alleen telkens als de clou daarvan was dat de eerste die dan in dat bewegende water kwam, die zou dan Die werd dan genezen. Alleen ja, hij was lam. Hij had ook niemand die hem erheen kon tillen. En goed, hij redde dat gewoon keer op keer niet. Dus die man die zat daar. Alleen, hij zat daar, of hij daar nou 38 jaar gezeten heeft, weten we niet. Maar hij was in ieder geval 38 jaar lang ziek. Kon hij niet lopen. Nogmaals, de enige andere keer dat je in de Bijbel over die 38 jaar leest, dat is in verband met de geschiedenis van Israël. Die man die niet lopen kon, die was niet als zodanig geboren. Dus, om het even in lijn hiervan te zeggen, hij was geen lam geborene of zo. Vanuit de moederschoot een verlamde. Nee, hij was lam geworden omdat hij gezondigd had. Als je Johannes 5 daarover leest, dan zegt de Heer ook als hij genezen is, dan zegt de Heer ook tegen hem van, nou moet je niet opnieuw zondigen opdat u iets ergers overkomen. Zondig niet opnieuw. Je moet niet opnieuw zondigen. Dus daarmee laat de Heer zien van je hebt gezondigd en daarom die situatie. Nou, dat wil helemaal niet zeggen dat zodra wij een keer een zonde doen, dat we vervolgens niet meer lopen kunnen. Dat weten we ook wel dat het niet zo is. Ik bedoel, ja, dan hadden we hier misschien niet zo gemakkelijk gekomen. Ja, ik niet in ieder geval. Maar zo werkt dat niet. Maar daar wordt wel een andere waarheid in duidelijk. Namelijk dat de zonde van die man een beeld is van het ongeloof van het volk Israël. En als je in ongeloof wandelt, zeker als je het volk van God bent, als je in ongeloof wandelt, dan blijkt dat je eigenlijk niet eens kunt wandelen, want dan ben je lam, ben je verlamd. Voldoe je niet aan wat je eigenlijk moet zijn als mens, zo in die zin. Het staat dus daar in verband met de zonde. Nou kom je in hoofdstuk 9 en dan blijkt dat het weer iets met zonde te maken heeft. Alleen wordt dan meteen duidelijk, en dat is al in de eerste verse van hoofdstuk 9, dat het hier nog een stuk verder gaat. Want deze man, die blind geborene, hij heet ook in de, of zo kennen we hem dus ook, hij is iemand die geboren is als blinde. Er staat in het eerste vers, hij was sedert zijn geboorte blind. Nou, als je dat heel letterlijk vertaalt, dan staat er, hij was vanuit zijn geboorte blind. Nou, dat zult u net zo opvatten als dat je zegt sedert zijn geboorte. Maar sedert, dat heeft in het Nederlands nog een beetje de betekenis van vanaf zijn geboorte. Maar er staat dus in de oorspronkelijke taal dat hij vanuit zijn geboorte blind was. Dus hij werd dus inderdaad als een blinde geboren. En daarom hebben ze dat er ook, in mijn vertaling tenminste, hebben ze dat er ook zo boven gezet. De blind geborene. Hier gaat het dus niet meer om de vraag van, ja, heeft hij nou gezondigd? Als beeld van de zonde van het volk van Israël? Nee, het gaat hier nog een stuk verder. In eerste instantie denken de discipelen dat ook trouwens. Want vers 2 van hoofdstuk 9 zegt, zijn discipelen vroegen hem en zeiden, Rabbi, wie heeft gezondigd? Deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Dus ze stellen hem die vraag. Dus zij, op de een of andere manier verbinden ze dus die ziekte, tekortkomen, hoe je het maar even omschrijven wil, die verbinden ze aan het zondigen. Alleen zegt de Heer van, hij heeft niet gezondigd. Hoezo dan? Hebben we dan hier niet te maken met een zondaar die ook zondigt? Ja, natuurlijk hebben we daarmee te maken hier. Alleen, de Heer Jezus laat met deze woorden zien van mensen, hier gaat het niet om het feit of deze persoon nou zondigt. Of niet. Hij heeft niet gezondigd. Nog deze heeft gezondigd. Nog zijn ouders. Want ja, dat kon natuurlijk ook nog. Dat je vader en moeder gezondigd had. En dat jij daarvan de straf te dragen had. Nog deze heeft gezondigd. Nog zijn ouders. Maar, staat er, de werken Gods moesten in hem openbaar worden. Als je helemaal aan het einde leest van dit hoofdstuk. Dan zie je ook dat die blindheid niet zozeer met het zondigen te maken heeft, hier, maar dat die blindheid met de achterliggende oorzaak van het zondigen te maken heeft, namelijk met de zonde als zodanig. Die man die niet lopen kon, die 38 jaar lang ziek was, die had gezondigd. En je zondigt omdat je een zondaar bent. Je wordt niet een zondaar omdat je zondigt. Nee, je zondigt omdat je een zondaar bent. Je bent nou een keer zo geboren, dus dan zondig je. Ja, deze man ook, die zal ongetwijfeld gezondigd hebben. Er is immers geen mens goed, zegt Paulus. Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dus, ik bedoel, dat is het niet. Maar je zondigt omdat je een zondaar bent. Omdat je iets te maken hebt als mens van nature met de zonde. En je ziet aan het einde van hoofdstuk 9 ook, hè, dat die blindheid van de man, dat hij dus verband houdt met zonde. Of in ieder geval een beeld is van de zonde. Want er staat in vers 39, daar staat dat de Heer Jezus zegt, tot een oordeel ben ik in deze wereld gekomen, opdat wie niet zien, zien mogen. En wie zien, blind worden. En dan staat er, dit hoorden sommigen uit de Farizeeën die bij hem waren, en ze zeiden tot hem, zijn wij soms ook blind? En de Heer zegt dan, indien gij blind waart, zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu zegt gij, wij zien, daarom blijft uw zonde. Dus zonde en blindheid houden hier verband met elkaar. Als je niet van jezelf erkent dat je te maken hebt met de zonde, kom je niet zover dat je zult zien. En dat is eigenlijk de boodschap die de Heer Jezus hier geeft. Maar als je zegt in je hoogmoed buiten God om van, ja, maar ik zie hoor, geen enkel probleem, dan ben je blind. Dan blijft je zonde feitelijk, in Gods ogen. Dan kun je als mens wel zeggen van, ik zie het allemaal, maar dan zegt God van, nee, je bent stekenblind. Je ziet het niet. Dus dat is precies tegenovergesteld. Nou, deze man, die was als blinde geboren. Uit zijn geboorte was hij blind. Hij had niet gezondigd. Ook wel gezondigd, maar daar gaat het hier niet om. Hij was uit zijn geboorte blind. Met andere woorden, hij kon er niets aan doen. Dat is de boodschap die erin ligt. We hebben hier te maken met iemand, ja, als je het echt menselijk beschouwt, iemand die gewoon de grootste pech van je leven maar kan hebben. En hij is blind geboren. En dat vanuit zijn geboorte dus inderdaad. De Heer Jezus zegt ook van, in dit geval, deze heeft niet gezondigd, nog zijn ouders, maar de werken van God moesten in hem openbaar worden. We hebben hier te maken met de oorzaak van het zondigen. We hebben hier te maken met iemand die blind is vanuit zijn geboorte en als zodanig model staat voor Israël in het bijzonder, maar voor de mens in het algemeen, die vanuit zijn geboorte een zondaar is. Het gaat hier dus niet om het punt van ongeloof of zondigen. Het gaat hier om de kern, de oorzaak, de basis van alle ellende, waardoor je uiteindelijk zondigt. Nou, deze man die kon er niets aan doen, zegt de Heer, dat hij blind geboren is. Daar kon hij nou niets aan doen. En als je die lijn al even doortrekt, dan kunnen wij er helemaal niets aan doen dat wij als zondaar geboren worden. Daar kun je toch niks aan doen, nog wel? Wij kunnen als mens, die schuld kan niet op ons gelegd worden. Wij kunnen er absoluut niets aan doen dat we als zondaar geboren worden. Want wij hadden geen besef in de moederschoot of iets dergelijks, zodat we daar al dachten van, nou weet je wat, ik ga mij mooi verzetten tegen God of zo. Er viel nog helemaal niks te denken, want ja, zover waren we helemaal niet. Wij werden geboren en al gauw bleek dat wij zondaren waren. En bij de een duurde dat wat langer dan de ander. Maar over het algemeen, als een kindje geboren wordt, ja, dan is het eerste is natuurlijk toch dat die begint te huilen. Ik heb zelf ook kinderen en ik heb ze ook zien huilen. Maar elke keer viel het mij op dat dat niet van blijdschap was. Ja, dat is voor de longetjes en dan worden de longetjes goed en allemaal dat soort verklaringen krijg je dan natuurlijk. Er zitten allemaal wetenschappelijke verklaringen zitten erachter. Maar hoe het went of keert, een kind huilt niet omdat hij blij is. Alleen een baby die weet nog niet dat hij huilt. Ja, die misschien ook wel, ik weet het niet. Ik kan het me niet meer herinneren in ieder geval, maar hij huilt wel. En als je kijkt hoe vaak een kind wel niet huilt, He, ja, er zijn tijden bij dat zo'n kind elke dag wel huilt. He, wij hadden er ook nog een huilbaby tussen zitten, weet je, tenminste zo noem je dat dan. Dus die hield je dan ook nog elke nacht wakker. En maar huilen. Ja, maar echt niet omdat hij blij was. Nee, als je niet blij bent, dan heeft dat dus met iets anders te maken. Dan heeft dat met een stukje onvolkomenheid te maken. En feitelijk heeft dat dus uiteindelijk, en dan maak ik even een hele grote stap, heeft dat gewoon met de zonde te maken. Ik bedoel, dat het niet volmaakt is, dat zorgt ervoor dat je huilt. En een kind die houdt zich niet in wat dat betreft, die huilt gewoon klaar. Die huilt voor het vaderland weg. Maakt niet uit, doen we gewoon, we zijn eerlijk. Nou, wij kunnen er niets aan doen dat wij als zondaren geboren worden. En weet u wat nou zo prachtig is van deze geschiedenis? Dat je er, als het er echt op aankomt, hè, maar goed, dat moet je maar even voor jezelf houden. Hè, maar als het er echt op aankomt, kun je er ook helemaal niets aan doen dat je gered wordt. Hè? Kijk, in die geschiedenis van die man die niet lopen kon, daar vraagt de Heer aan hem, wil je wel gezond worden? Die man die had gezondigd. Ten gevolge daarvan was hij al 38 jaar ziek. Wat moeten dat ellendige jaren geweest zijn. Misschien dat hij zelf ook wel gedacht heeft, wat ben ik toch een, nou, hè, rund geweest of zo. Hè, wat ben ik nou toch mee bezig? Hoe heb ik het nou voor mekaar gekregen? En dit is het nou. Misschien wist hij het ook wel niet en dacht hij van, ja, wat mij overkomen is, waar, ik heb alle pech van de wereld. Hij wist het niet, of hij wist het wel. Wordt er ook helemaal niet bij gezegd. Feit is dat hij 38 jaar lang ziek is geweest. En dan geneest de Heer Jezus hem. Of eerst vraagt hij aan hem van, wil je wel gezond worden? Ja, dat is ergens ook een vraag waarvan je denkt van, ja, dat hoef je toch natuurlijk niet te vragen. Kan ik me zo voorstellen. Ja, dat vind je ook nergens in de Bijbel. Hè, dat iemand op zo'n vraag zegt van, nou nee hoor, laat mij maar ziek blijven. Dat vind je nergens. Nee, natuurlijk wilde die man gezond worden. Nou, en dan maakt de Heer hem beter en dan zegt de Heer van, nou dan moet je niet opnieuw zondigen, zodat je niet iets ergers overkomt. Een waarschuwing van de Heer. Maar hier heb je te maken met een situatie waar iemand niks aan doen kan. Deze man was als blinde geboren en ik weet niet of het u opgevallen is bij het lezen. U hebt die geschiedenis vast wel eens een keer eerder gelezen. Maar de Heer Jezus vraagt ook helemaal niet aan die man van, wil je wel weer ziende worden? Hè? Bedoel, dat staat er ook helemaal niet in. Het enige wat er gebeurt is dat de Heer gewoon doet wat hij wil doen op dat moment. Want we hebben hier niet met zondigen te maken, we hebben hier met de zonde te maken. En het probleem van de zonde, dat is niet zomaar even op te lossen, dat is alleen op te lossen door God zelf. En iets waar je niks aan doen kan, daar zet de Heer iets tegenover waar je eigenlijk ook niets aan doen kan. En ik weet wel, als ik het zo zeg, dan is dat best wel lastig en moeilijk te begrijpen aan één kant. Want ja, dan kom je natuurlijk ook op punten van, ja, waarom ik wel en de ander niet of zo. Dat zijn allemaal van die vragen. Maar goed, daar kan ik dan even niks aan doen dat je daarop komt en dat ik daarop kom. Feit is gewoon dat deze man, die wordt, en we hebben het helemaal gelezen, het hoofdstuk, die man die wordt genezen zonder dat hij erom vraagt. Tenminste, het staat er niet. Hij wordt ook genezen zonder dat de Heer aan hem vraagt van, wil je wel weer ziende worden? Hij wordt gewoon, nou ja, wat heet gewoon, maar hij wordt ziende. Hè? En de Heer, die zorgt ervoor. Het gaat hier om iets wat fundamenteel fout zit. En de oplossing daarvan, ja, kun je eigenlijk maar door één woord omschrijven. En dat is het woordje genade. Hè? Moet je maar eens eventjes meebladeren naar Romeinen. Romeinen 3, dat is ook niet het meest onbekende hoofdstuk uit de Bijbel, want daar gaat het over ja, wat de mens nou eigenlijk is van nature. En eventjes los van over wie Paulus het hier allemaal heeft, wie hij allemaal aanschrijft en al dat soort dingen, maar er staan gewoon een aantal ja, basiswaarheden in. Romeinen 3, vers 9. Daar staat ook. Wat dan? Worden anderen boven ons gesteld? In geen enkel opzicht. Wij hebben immers tevoren Joden, zowel als Grieken, beschuldigd dat ze allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven staat, niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt. En allen zijn afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één. Nou, er staat geen woord Frans tussen. He, ondanks wat mensen zeggen en wat sommige psychologen zeggen, dat de mens wel goed begint, maar dat langzamerhand, naarmate hij opgevoed wordt, wordt er op dat blanco blad van zijn leven wordt er geschreven. En word je uiteindelijk gevormd tot de persoon die je dan bent. En heb je dus ook te maken met allerlei rottige situaties, misschien uit je jeugd, wat nu dan weer terugkeert en al dat soort dingen. En natuurlijk, er liggen allerlei verbanden. Maar de mens begint absoluut niet goed in deze wereld. Kunnen we niets aan doen. Dat kan ons ook niet kwalijk genomen worden. De Heere God neemt ons niet kwalijk dat wij zondaren zijn van nature. Dat doet de Heer niet. Maar de Heer stelt wel vast van, je bent het wel. Want er is niemand rechtvaardig, niemand die doet wat goed is, zelfs niet één. Nou, dan gaat het verder. Dan staat er bijvoorbeeld in vers 23. Daar staat, allen hebben gezondigd. Kijk, als je als zondaar geboren wordt, nou dan kun je erop wachten, dan ga je op een gegeven moment ook een keer zondigen. Allen hebben gezondigd, zegt Paulus. En hij zegt erbij, en derven, missen betekent dat, de heerlijkheid Gods. En dan komt het, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Zomaar even de grote lijn van waar God in feite mee bezig is. Je wordt als zondaar geboren. Je hebt te maken met die zonde, die kleeft je aan. Op grond daarvan zondig je ook. Maar tegelijkertijd, en dan trekt Paulus zomaar even die lijn in één keer door. Je wordt om niet gratis, genade is dat. Je wordt om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. En dat laat iets zien van wat God aan het doen is. Die lijn van genade vind je ook zo prachtig terug in de Efezebrief, Efeze 2. Ook eventjes erbij nemen. Heb je datzelfde terug, of zie je datzelfde terug over dat zondig zijn en zo. Efeze 2 vers 1. Daar staat ook u. En dan staat hier letterlijk dood zijnde ten opzichte van uw overtredingen en zonden. Paulus spreekt hier gelovigen aan die dood zijn ten opzichte van hun overtredingen en zonden. Maar dan gaat hij verder en dan zegt hij waarin gij vroeger gewandeld hebt. Dus vroeger wandelde je in overtredingen en zonden. Overeenkomstig de loop van deze wereld, de eeuw, de aion, de tegenwoordige boze eeuw van deze kosmos, van deze wereld. Overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Zegt Paulus trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd. In de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten. En wij waren van nature evenzeer als de overigen kinderen des storens. En dan komt vers 4. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad, ons dood ten opzichte van de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden. En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Hier zie je het ook weer vanuit Gods kant gezien. Dan zijn wij zondaren van nature, kinderen des storens, net als iedereen. Alleen heeft God, rijk aan erbarming, om zijn grote liefde, heeft hij ons levend gemaakt. Nou, en dat is eigenlijk de gedachte, wat je hier ziet, wat je in Romeinen 3 zag. Dat is eigenlijk de gedachte die ook hier in Johannes 9 naar voren komt. Daar zit iemand aan de kant van de weg, die man die ziet niks. Hij hoort alleen des te beter waarschijnlijk. Want zo gaat dat vaak. Mensen die blind zijn of niet goed zien, die kunnen vaak juist heel goed horen. Of hebben andere zintuigen die juist veel beter ontwikkeld zijn. Nou, die man die heeft het waarschijnlijk allemaal gehoord. Hè, maar hij ziet niks. Beeld van de zonde. Dat is al zo vanaf zijn geboorte. Hij kon er ook niks aan doen dat hij niks zag. En hij wordt om niet gereinigd. Hij wordt om niet gezond. Hij wordt door God, want ja, voor iets, voor een oorzaak of een probleem waar je niks aan doen kan, daar zorgt God voor een oplossing waar je niks aan kan doen. Dat is die lijn die hierin ligt. Nou, en zo gebeurt dat ook, en dat gebeurt ook allemaal aan die man. Ik moet eerlijk zeggen, hè, als je dit zo ziet, hè, dan denk je aan één kant van ja, je ziet hier nou eigenlijk de mens in zijn compleet ontredderde staat als zondaar. Hè, want het is natuurlijk eigenlijk ook heel erg zielig wat hier allemaal gebeurt. Aan één kant, hè. Het is geweldig wat hier gebeurt. Maar ik bedoel, als je het op een bepaalde manier bekijkt, dan denk je van ja, wat sneu eigenlijk. Hè, want die man die zit daar dus gewoon aan de kant van de weg, blind. En dan hoort hij daar op een gegeven moment een stel mensen over hem praten. En dan hoort hij zeggen, Heer, heeft deze gezondigd of zijn ouders? Nou, je zal dat maar zitten. En dat wordt dan zomaar even over je gezegd. Het is haast een beetje onbeschaafd. En dan hoort hij dat. Nou, en dan hoort hij een andere stem die zegt iets. Van ja, nee, de werken Gods moeten openbaar worden in hem. Het volgende moment hoort hij spugen. Nou, dat zal ook best wel eens vaker gebeurd zijn. Dat mensen op hem spuugden. Je weet het niet. Maar dan hoort hij spugen. En even later krijgt hij een vies prutje op zijn ogen gesmeerd. Ja, maar bedoel, en hij kan er niks aan doen, want hij ziet het prutje niet aankomen. Hè? Dat is maar goed ook, want dan had hij zich afgeweerd. Had hij het afgeweerd. Nee, maar bedoel maar, zo gaat het. En wat krijgt hij dan te horen? Dan krijgt hij te horen, ga heen, ga je wassen in het badwater Siloam. Ja, dat had hij zelf ook wel gedaan, denk ik, om zich te wassen. Maar dat is alles. En wat doet die man? Hij doet het ook nog. Hij doet precies wat hem gezegd wordt. Dus hij is wel gehoorzaam in ieder geval. En later kun je er ook wel een beetje uit opmaken dat er wel geloof in hem aanwezig was. Maar goed, hij doet dat dan ook maar. En dan zie je hem daar sjouwen. Met modder op zijn ogen. Het is eigenlijk een heel zielige vertoning. En dan wast hij zich daar en dan kan hij opeens zien. En dan is het volgende van ja, wat is er met je gebeurd? Nou, ik weet het niet, zegt hij dan. Wat is er aan je gebeurd? Ja, hij zegt, en wie heeft dat gedaan? Hij zegt, ik weet het niet. Vers 12, ze zeiden tot hem, waar is hij? Met een hoofdletter, waar is de Heer? En dan zegt hij, ik weet het niet. En wat is er met je gebeurd? Ja, dat weet ik niet, zegt hij later ook. Ik weet één ding, ik was eerst blind en nu kan ik zien. En dan komt later de Heer Jezus naar hem toe. En dan zegt hij, gelooft gij in de Zoon des Mensen? En dan zegt hij, ja, wie is hij dan? Waar moet ik in geloven? Je ziet ontzettend, zeg maar, de nadruk op de zielige staat waarin we ons als mens, om maar even in het algemeen te zeggen, waarin we ons als mens van nature bevinden. We weten werkelijk helemaal niets. Dus als je op een gegeven moment erachter komt dat je wel iets weet, en we mogen als gelovigen daarachter komen, je mag zomaar iets weten vanuit de Bijbel, dan zie je eigenlijk wel wat een enorme genade dat is van Gods wegen. Dus dat God dat aan je gedaan heeft. En wat heeft hij dan precies aan je gedaan? Ja, ik zou het niet weten. Maar één ding weet ik wel, dat ik nu gered ben door het werk van de Heer Jezus Christus. Maar hoe dat allemaal in mij gewerkt heeft. Ja, ik heb op een gegeven moment gedacht van ik moet zelf mijn knieën maar buigen en ik zal de Heer maar vragen om in mijn hart te komen en al dat soort dingen. Maar later, dan ga je ook wel weer ontdekken van ja, het is niet mijn verdienste geweest. Want het gaat hier om het zondeprobleem. Het gaat hier om een probleem waar ik ook niks aan doen kon en dan blijkt dat de Heer daar zelf maar wat aan gedaan heeft. Nou, en zo wordt die man, die wordt ook genezen en die wordt ziende. En ondertussen denk je van ja, wat een situatie. In het zesde vers, daar staat, als de Heer dat zo... ik moet even naar het vierde of derde en vierde vers toe. Daar heeft de Heer Jezus het over de werken Gods. Aan het einde van vers 3, De werken Gods moesten in hem openbaar worden. Dus die man die was blind geboren. Hij was ook nog weer niet zo verschrikkelijk oud. Want zijn ouders leven beide nog. Nou ja, ik denk dat dat in die tijd betekend moet hebben dat hij zelf in ieder geval niet al te oud is geweest. Maar wel een volwassene. Hè? Hij heeft zijn leeftijd, zeggen zijn ouders. Vraag het hem zelf. Hij kan zelf wel zijn antwoorden geven. Maar goed, hè, die man die zit daar en die hoort dus, de werken Gods moesten in hem openbaren. Hij was al een leven lang blind. En ja, dat leven, dat heeft God dus ook helemaal zo. Ja, en dat is ook zoiets wonderlijks natuurlijk, hè. Dat God dat leven dus ook bewaard heeft om dit teken te kunnen doen. Ja, ook zoiets geks. Ook met die man die 38 jaar ziek was. Die man die was dus precies 38 jaar lang, voordat de Heer Jezus bij hem was. En toen had hij gezondigd en is hij ziek geworden aan zijn benen. Zodat de Heer 38 jaar later dat teken aan hem kon doen. Dat is toch wonderlijk? En dan denken wij dat wij ons leven kunnen overzien. En dan denken wij dat wij weten moeten dat we zoveel moeten sparen, want dan kunnen we ons pensioen, kunnen we ook nog een beetje netjes leven. Weet je, wij denken dat we dat allemaal overzien. Want is er maar één die echte dingen overziet. Zelfs voordat de Heer Jezus geboren werd op aarde, voordat hij dus als Gods Zoon in het vlees geopenbaard werd, had die man al gezondigd. 38 jaar lang. He, en dan komt de Heer Jezus daar op een gegeven moment en dan zegt, wil je beter worden? En de Heer had het allemaal precies zo gedaan. Ja, zeg maar geregeld. He? Hij had het allemaal in zijn hand. Deze man, die is uit zijn geboorte blind, want er moet een geweldig teken aan hem gebeuren. De werken Gods moeten bekend worden. En de Heer zegt in vers 4, wij moeten werken, de werken desgenen die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Ja, die werken van degene die hem gezondigd heeft, die werken kun je terugvinden in Lucas 4. Dat is net aan het begin van de bediening van de Heer Jezus, de openbare bediening, Lucas 4. Lucas 4 begint met de verzoeking in de woestijn, de beschrijving daarvan. Nou, en dan gaat de Heer, vers 14, in de kracht des geestes terug naar Galilea. En dan staat er vers 15, hij leerde in hun synagogen en werd door allen geprezen. En toen kwam hij te Nazareth, waar hij opgevoed was, ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. En hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen hij het boek geopend had, vond hij de plaats waar geschreven is, de geest des Heren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te verkondigen, en hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen, en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. En toen sloot hij het boek, gaf het aan de dienaar terug, en iedereen is vol afwachting, alle ogen, de ogen van allen in de synagoge, staat hier, waren op hem gericht. En dan begint hij te zeggen, heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. Dus Jesaja 61, dat woord de geest des Heren, Heren is op mij. En dan zegt de Heer, dit is nu vervuld. Waarom is de Heer gezonden? Nou, onder meer, staat er in vers 19, om blinden het gezicht te geven. Dat zijn de werken van degene die hem gezonden heeft. En vers 22 zegt, allen betuigden hun instemming. Dus je ziet ze daar ook zitten, daar in die synagoge. En dan heeft de Heer Jezus dat zo voorgelezen. En dan zie je het zo gebeuren. Allen in de synagoge, staat er in vers 21, hadden hun ogen op hem gericht. En allen, zegt vers 22, betuigden hun instemming met hem. En hoe eindigt het hier? Moet je maar eens kijken, vers 28, allen in de synagoge werden met toorn vervuld toen ze dit hoorden. Ze stonden op en wierpen hem de stad uit. En voerden hem tot aan de rand van de berg, waarop hun stad gebouwd was om hem van de steilte te storten. Dus zo dicht ligt dat ook bij elkaar. Hè? Als de Heer Jezus nou niks gezegd had, want hij zegt natuurlijk wel het een en ander daartussenin. Als hij nou niks gezegd had, was er geen vuiltje in de lucht geweest, zeg maar. Maar het begint met allen in de synagoge betuigen hun instemming. En het eindigt met allen in de synagoge worden met toorn vervuld. Zo dicht ligt dat bij elkaar. Maar goed, de Heer die is gezonden onder meer om blinden het gezicht te geven. En natuurlijk gaat dat, onderstreept de Heer dat door inderdaad letterlijk blinde mensen te genezen. Er zijn verschillende blinden die genezen worden. Denk aan Bartimeus. In Johannes, of in het Matthäus-evangelie is twee keer sprake ook van twee mannen, twee blinde mannen die genezen worden. Nou, je vindt dat steeds wel terug, maar het gaat natuurlijk in de diepere zin om ervoor te zorgen dat Israël ogen heeft om te kunnen zien. Want Israël had tot op dat moment ogen die niet zagen, oren die niet hoorden, een hart dat vet geworden was. Zoals Jesaja dat al eerder gezegd had. Het gaat erom dat ze gaan zien, dat ze gaan horen. Dat ze met hun hart gaan geloven. En dat is waar het allemaal om draait. En dat betekent dat ook. Dat is de uiteindelijke betekenis van die woorden van de Heer. En hier heb je dan ook die blinde man. En hij wordt ziende. En ja, hoe gaat dat dan? En dat is op zich natuurlijk ook al prachtig. De Heere Jezus, Johannes 9 vers 6. De Heere Jezus spuugt op de grond. En dan maakt hij slijk van dat speeksel. En hij legt hem dat slijk op de ogen. En ja, op zich, broeders en zusters, dat als je dat zo leest, dan denk je in eerste instantie van ja, waarom moet dat nou weer zo, hè? Er zijn natuurlijk zat voorbeelden dat de Heer zegt, ik wil het, word ziende. Maar hier gaat het dan op deze manier. En ja, weet je, de Heer spuugt. En spugen in de Bijbel, maar dat is ook bij ons zo, dat is niet iets waarvan je zegt van nou, geef je iemand anders nou een compliment mee. Als je iemand spuugt, of voor iemand op de grond spuugt, dan is dat eigenlijk gewoon een groot teken van minachting voor iemand. Dus dat spugen, ja, daar blijkt aan één kant eigenlijk minachting uit. Minachten de Heer nou die man dan? Ah nee, zo kun je dat ook weer niet zeggen. Maar de Heer minachtte de zonde wel. En hij spuugt. En tegelijkertijd is hij ook zelf degene die later bespuugd wordt. Want dat lees je. Dat staat al in het boek Jesaja, staat dat voorzegd. Hij wordt bespuugd. Hij zou bespuugd worden. Jesaja 50 zegt, mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel. Nou, dus dat heeft met smaad te maken, met vernedering, maar ook met verachting. En de Heer spuugt op de grond en dan met wat daar dan op de grond ligt, het stof der aarde, maakt hij dat slijk. En het stof der aarde, ja, dat heeft natuurlijk ook alles met de wereld en de aarde te maken. Met de doodstoestand waarin een mens zich eigenlijk bevindt. Ergens is dat een soort beeld van, ja, aan de ene kant hoe God tegen de zonde aankijkt. Maar aan de andere kant ook wat er met de Heer Jezus zelf gebeurd is. Hij is tot zonde gemaakt, zegt Paulus later. Is tot zonde gemaakt. Hij die zonder zonde was, is tot zonde gemaakt. Dat wat God veracht, dat is een kenmerk geworden van de Heer Jezus aan het kruishout op Golgotha. Voor korte tijd. Maar dat is een kenmerk geworden waardoor de Heer hem niet meer, God de Vader, hem niet meer kon aanzien vanwege de zonde. Dus eigenlijk wel iets heel bijzonders. En dat slijk, dat vernederde, dat beeld van zondigheid, dat legt hij op de ogen van die man. Waarmee eigenlijk op een dubbele manier wordt onderstreept wat er aan de hand is met deze blindgeborene. Je bent van nature een zondaar en ik onderstreep het nog eens een keertje met het slijk. Nou, zo gaat dat. Die man die krijgt het dus op zijn ogen gesmeerd en dan zegt de Heer Jezus tegen hem in vers 7, ga heen, was u in het badwater Siloam, hetgeen vertaald wordt door uitgezonden. Hij dan ging heen, wies zich en kwam ziende terug. Weet u, deze blinde die luistert naar wat God zegt. Je kunt niet anders zeggen. Misschien dat er dichterbij wel een plek geweest is waar hij zijn ogen kon schoonmaken. Weet je niet. Feit is in ieder geval dat hij doet wat de Heer Jezus zei. Hij gaat naar Siloam en hij doet wat hem gezegd werd. Hij, om het eens even met oud-testamentische woorden te zeggen, hij versmaadt het zacht stromende water van Siloam niet. Komen die woorden bekend voor? Misschien niet, hè? Tenminste, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat het niet bekend voorkomt. Maar dat zijn woorden, die staan wel in de Bijbel namelijk. Hè? Die staan al ergens in Jesaja. Moet ik maar eens even meegaan naar Jesaja 8. Want ja, dit is een teken. En het is in het bijzonder een teken voor het volk van God zoals dat er op dat moment nog was. En dat is het Joodse volk. Juda, de Joden. Die waren op dat moment nog in het land. En te midden van hen doet de Heer zijn tekenen opdat zij geloven. Nou, het hele boek Jesaja is geschreven aan Juda en Jeruzalem. Dat is aan het Joodse volk geschreven. Het is zelfs geschreven in een tijd dat Israël al lang het land uit was. Dus de Heer sprak door middel van Jesaja niet eens tot het volk in zijn geheel. Want een deel van het volk was al weg. Weggestuurd. De verstrooiing in. En de Heer spreekt hier alleen tot Juda. En dan moest je kijken. Dan staat er in vers... Hoofdstuk 8, hè, had u, hè? Dan staat er in vers 5. Er staat... En de Heere ging voort nogmaals tot mij te spreken. Omdat dit volk... Dat is het volk van Juda. De zacht vloeiende wateren van Siloach versmaat. En er vreugde is bij Resin en de zoon van Remaljahu. Daarom zie, de Heer doet over hen opkomen de machtige en geweldige wateren van de rivier, de koning van Assur en al zijn heerlijkheid. Deze zal buiten al zijn beddingen stijgen, buiten al zijn oevers reizen, binnendringen in Juda, overstromen, steeds verder om zich heen grijpen, rijken tot aan de hals, ja, zijn uitgespreide vleugelen zullen de breedte van uw land vullen. O, Immanuel. En vers 10 eindigt met, God is met ons. Want dat betekent Immanuel. Hier gaat het over de zacht vloeiende wateren van Siloach. En Siloach, ja, dat is nou de Hebreeuwse tegenhanger van het Griekse Siloam. Maar het is hetzelfde. En de Heer die heeft dus al veel eerder daarop gewezen. Die heeft het volk al gezegd van ja, je versmaat, en dat is beeldspraak, hè, dit. Dit is beeldspraak. Je versmaat de zacht vloeiende wateren van Siloach. Siloach hebben we gezien, of Siloam, dat betekent uitgezonden. Dat duidt erop dat dat water, dat kwam uit een bron. Dat werd uit die bron uitgezonden. Dat was geen brak water of dood water of een dode bron. Nee, het was een levende bron. En die levende bron is uiteindelijk niemand anders dan de Heer zelf. En die zacht vloeiende wateren van Siloach, zegt de Heer, die versmaden jullie. He? Dat is wat de Heer al bij monden van Jesaja tot het volk zei. Nou, als dat zo is, zegt de Heer, dan zul je met ander water te maken krijgen, maar dat water zal je overstromen. En het zal tot aan de hals reiken, het water zal je tot aan de lippen komen te staan. En dan wijst hij op de koning van Assur. Assur, dat is het gebied, wat we in de Bijbel ook kennen als het gebied van Babel. De koning van het noorden, de koning van Babel, koning van Assur, die Israël zal overstijgen. Het feit dat Israël in de grootst mogelijke problemen komt, nog één keer, dat is onlosmakelijk verbonden met het verwerpen van de Heer Jezus Christus. Dat is eigenlijk wat hier staat. Je versmaat de zacht vloeiende water van Siloach. Oké, zegt de Heer. Nou, dan krijg je te maken met ander water. Met geweldige, machtige wateren. Die het land overstijgen, die Juda zullen binnendringen. En dat hele land van de Heer, van Immanuel, naam voor de Heer Jezus, dat hele land zal overstromen. En ja, zal wat dat betreft niets meer onbedekt laten. Dus als de Heer nou die blindgeborene geneest, en er, ja, ze hadden een beetje bijbelkennis daar, dan weet ik niet of ze dat hadden, of de discipelen, ik weet het niet. Ik bedoel, er waren ook maar gewone mensen, net zoals u en ik. De een die deed dit en de ander deed dat. vissers en van alles zat eronder. Ekstollenaars. Van allerlei. Maar ook gewoon mensen. Klaar. He, en ja, je weet van mensen in het algemeen weet je niet wat ze weten van de Bijbel. Ik bedoel, dat moeten we zelf ook steeds weer achterkomen. He. Dan zit je weer te lezen in de Bijbel en denk je van, weet ik er eigenlijk weinig van. Tenminste, dat heb ik zo vaak. He, dan denk je van, ja, ben je daar mee bezig? Denk je, soms denk je dat, hè? Dat je wat weet. En dan word je, krijg je vragen of dan word je voor dingen gesteld. Of dan valt je oog op zaken en denk je van, nou ja, jongens. He. Ik bedoel, die schat die is nog veel groter en wijdser en veel dieper dan ik me ooit had voorgesteld. Er staat zoveel in, daar heb je mensenleven niet genoeg aan. Maar goed, misschien dat daar in die tijd ook wel iemand geweest is. Stel je voor, zeg, misschien dat die blindgeborene het zelf wel wist. Wat de Heer bedoelde met Siloam. Met dat zacht uitgezonden water wat steeds maar voortgaat. Je weet het niet. Hè? Staat er ook verder niet bij, doet er dus ook niet zo toe. Maar het is wel een boodschap die de Heer geeft. Eigenlijk ja, sluit de Heer Jezus hier gewoon aan bij wat Jesaja al zei. Je moet niet de zacht vloeiende wateren van Siloach versmaden, zegt God. Want dan gebeurt er iets anders met je. En wat zijn nou die zacht stromende wateren, die zacht vloeiende wateren? Ja, dat is het woord wat uitgaat uit de mond van de Heer zelf. Die zacht vloeiende water, eigenlijk is het gewoon de Heer Jezus zelf. En in een wat wijder verband, het is het woord van God. En wat doet die man, die blindgeborene nou uitgerekend? Nou, die luistert naar dat woord van God. Die luistert wat hem gezegd wordt. Hij doet het, hij gaat heen en hij komt ziende terug. En het wonder is gebeurd. En dat moeten we niet te min over denken, broeders en zusters. He, daar moeten we niet te min over denken. Ik denk dat als je dit allemaal zo ziet, dat die man, die blindgeborene, toch wel een behoorlijke mate van geloof moet hebben gehad. He, want de Heer Jezus zei ook niet tegen hem van, ga heen, was u in het badwater Siloam, wat vertaald wordt door uitgezonden, en als je dan terugkomt, dan zul je zien. Zegt de Heer er niet bij. Dus die man die krijgt ook niet eens de garantie om dat hij ziende zou worden. Het is werkelijk een stap in het geloof die hij doet. Een stap ook in het duister, want hij was nog steeds, hij zag niks. Hij wandelde nog in duisternis, letterlijk dan. Maar hij luistert in ieder geval. En ja, wat dat betreft is zo on-Nederlands wat hier staat. Want ik bedoel, wij moeten altijd weten waarom. Als er wat gezegd wordt, moeten we altijd weten waarom. Als je tegen je kinderen zegt van je moet dit of dat doen, waarom? Ja, omdat ik het zeg. Dat zeg je dan uiteindelijk. Maar dat zit in ons. Wij moeten altijd weten waarom. Ja, maar. Kan ik dan niet bij dat ene buitenkraantje mijn gezicht even wassen? Weet je wel? Ja. En ook al zou je dat niet zeggen, dan zou je het misschien nog wel doen. Nee, maar die man die gaat gewoon. Die doet dat. En hij heeft hier nog niet de garantie dat hij ziende zou worden. En toch denk ik aan één kant dat hij dat misschien toch wel gedacht moet hebben. Maar goed, ook dat staat er niet bij. Hij wist, laat ik luisteren naar wat God zegt. En dat hij dat wist, dat blijkt wel, want hij doet gewoon wat hem gezegd wordt. Ja, en dan wordt hij ziende en dan is er een wonder aan hem gebeurd. En later ontmoet hij de Heer. En zo gaat dat eigenlijk. Wij denken vaak dat het moment waarop wij de Heer Jezus ontmoeten in ons leven, zeg maar even het moment van onze bekering, dat dat het startpunt is. Maar je ziet in deze geschiedenis dat het startpunt wat God betreft al een beetje eerder ligt. Je gaat eigenlijk al een bepaalde weg, zonder dat je weet op dat moment waar je mee bezig bent. En later ontdek je, dan vallen de puzzelstukjes op elkaar, die passen in elkaar. En dan denk je van ja, zo moest het ook wel gaan. Als je dan terugkijkt op je leven en je denkt aan momenten waarop je de Heer hebt leren kennen. En ook de tijd daarvoor. Ja, en sommigen van u zullen misschien zeggen van nou, het was helemaal geen leuke tijd. Want ja, vaak kom je juist in de ellende dat je de Heer leert kennen. Misschien zeg je dat wel, het was helemaal geen leuke tijd, maar achteraf denk je van, nou, het is toch wel goed geweest zo. En de Heer die was blijkbaar al aan het werk. En dat is zo mooi, dat zie je hier. De Heer die was al aan het werk met die man. En die man die ging zonder dat hem een garantie gegeven werd van je wordt weer ziende. Doe dat nou maar, luister maar, want dan had hij het zeker gedaan. Nee, hier is geloof. Geloof in iets waarvan hij eigenlijk niet wist wat het was. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik geloof het. En dat doet die man. En ook, ja, dat blijkt ook later. Die man die weet verder ook helemaal niks. Hij weet niet wie hem genezen heeft. Hij heeft wat gehoord. Hij weet één ding, zegt hij, vers 25. Hij kan zelfs nog niet eens zeggen of de Heer wel of geen zondaar is. Nou, moet je toch nagaan. Zo weinig wist hij ervan. Vers 25, daar staat, of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik die blind was, nu zien kan. Nou, dat is het. En meer wist hij niet. Maar even dat vers daarvoor, dan heb je dat weer. Daar staat, zij riepen dan ten tweede male de man, vers 24 is dat, die blind geweest was en zeiden tot hem, geef Gode de eer. En dan vervolgens, wij weten dat deze mens een zondaar is. Daar heb je dat weer. Zo spreken mensen die niet geloven in de Heer Jezus Christus, die niet geloven in de dingen van God, zo spreken ze over de dingen van God. En dat ligt zo dicht bij elkaar. Geef God de eer. En het volgende moment, we weten dat hij een zondaar is. Ja, dat is nogal wat als je dat zegt van de Zoon van God. Het lijkt een beetje op wat er in de synagoge daar gebeurde in Nazareth. Allen bestemden hun intuiging. Betuigden hun instemming. Ja, precies. Allen in de synagoge betuigden hun instemming. En een moment later, allen werden vervuld met toorn en ze wilden hem van de rots afwerpen. Zo dicht ligt dat bij elkaar. Je hoort ook in onze tijd, hoor je vaak zat mensen spreken over God. En over, het geweldige van wie God is en dat soort dingen. Maar je moet je er niet in vergissen. Als iemand spreekt over God, wil dat nog echt niet zeggen dat het een gelovige is. We kunnen allemaal wel over God spreken. En het grootste gedeelte van de wereldbevolking spreekt over God. En gelooft zelfs in God. Wat dat ook maar wezen mag, maar daar geloven ze in. Kijk. Of je even wakker wil blijven. Dus de een noemt hem zo en de ander noemt hem zo, maar ze geloven erin. Maar als het nou gaat om de Heere Jezus, krijg je problemen. Mensen, in God geloven, dat is prima. Maar als je het gaat hebben over de Heere Jezus, nou dan blijkt opeens dat de meningen zich heel erg hard en snel verdelen. Dan krijg je van, Jezus, dat was een zondaar. Ja, zo zeggen ze het dan niet. Dan zeggen ze van, dat was ook maar een mens. Dat was ook maar een mens, klaar. Dat is precies hetzelfde wat hier staat. Wij weten dat deze mens een zondaar is. Nou, dat zeggen mensen nu ook. Mensen die aan de andere kant zeggen van, geef Gode de eer. Wij houden een eredienst ter ere van God. En ondertussen geloven ze niet eens dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Geboren uit de maag Maria. Opgestaan is uit de dood. Met andere woorden, ze geloven dat de Heer Jezus een zondaar is. Ja, moet goed opletten, want als je niet oplet, dan begint hij te grommen nu. Ja? Dus ja, maar die man ook. Hij weet maar één ding. Hij was blind en hij kan nu zien. En broeders en zusters, dat is eigenlijk prachtig. Eén ding. U kent dat wel, als de Heer Jezus bij Martha en Maria is. Weet je wel, dan is Martha die is maar aan de gang en aan het werk. En Maria zit aan de voeten van de Heer Jezus. En dan komt Martha, die komt naar de Heer toe en die zegt van, stoort u zich daar nou niet aan? Ze bedoelt eigenlijk, ik stoor me eraan, maar stoort u zich daar nou niet aan? Mijn zuster die laat mij alles doen. En ik maar sjouw. En dan zegt de Heer van, Martha, vele dingen zijn nodig, maar één ding is belangrijk en zij heeft het goede ding gekozen. Zij zit aan de voeten van de Heer Jezus, dat is het ene ding. Als je denkt aan David, Psalm 27, dan zegt David, één ding heb ik van de Heere gevraagd, te mogen verblijven in het huis des Heeren. Kijk, als het er echt op aankomt, is er maar één ding belangrijk voor ons mensen. En dat is dat je hoe je het maar omschrijft, zit aan de voeten van de Heer Jezus. Of dat je verlangt naar het huis des Heren, maar ja, dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Of zoals Paulus het zegt, één ding doe ik, vergetende wat achter mij ligt, ik strek me uit naar hetgeen voor mij ligt. He, om de prijs van de roeping Gods die van boven is. En wat houdt dat in? Ja, hij verlangt om bij de Heer te zijn. Precies wat Maria had. En eigenlijk iets waar deze man ook aan het achterkomen is. Er is maar één ding, ja, wat ik weet en dat ik was blind en nu zie ik. He? En wat er nou precies aan hem gebeurd was, wist hij nog niet. Maar hij kon weer zien. De fariseeën die onderstrepen nog even wat er met hem aan de hand was. Hij was een blind geboren. Er staat in vers 34 dat zij zeggen, gij zijt geheel in zonden geboren. Nou, daarmee wordt gewoon onderstreept wat er met die man aan de hand was. En dan staat er, en zij wierpen hem uit. He, als je een gelovige bent, of bent geworden, ja, dan kan het je overkomen dat je zomaar, zonder dat je er eigenlijk iets aan kan doen, dat je uitgeworpen wordt. En wat je positie betreft is dat ook zo. Je wordt uitgeworpen. Je hoort er gewoon niet meer bij. Tenminste niet bij de wereld om je heen. En dan staat er in vers 35. En dan ontmoet de Heer, de Heiland, ontmoet deze man. En dan staat er, Jezus hoorde dat zij hem uitgeworpen hadden. En hij zeide toen hij hem aantrof. Ja, en dat is nou voor de tweede keer dat hij hem ontmoet. De eerste keer is het de Heer die voorbij gaat, in vers 1. En dan zie je dus de zoekende liefde van God zelf. Voorbijgaande zag hij een man. Hier is het nou niet eens een keer een blinde die roept om, Jezus, zoon van David, genees me of wat dan ook. Heb erbarming met mij, heb medelijden met mij, of wat dan ook. Nee, hier is het de Heer zelf die hem ziet. Zo gaat dat, God ziet ons. Dus de eerste keer, en dan zegt hij die dingen, en die man die doet het allemaal, en dan is de man uitgeworpen. Hij wordt uitgeworpen door de godsdienstige leiders, de mensen die het weten kunnen. En dan ontmoet de Heer hem opnieuw. En dan staat er, en hij zei, toen hij hem aantrof, vers 35 aan het eind, gelooft gij in de Zoon des Mensen? En hij antwoordde en zeide, en dan kun je dus aan zien dat die man nog nooit wat wist. En dan zegt hij, wie is hij, Heere, dat ik in hem mogen geloven? Wie is hij dan? Ja, want hij had hem nog niet gezien, hij had hem alleen gehoord. Wie is hij dan? En dan zegt Jezus tot hem, gij hebt hem niet slechts gezien, maar die met u spreekt, die is het. Dat is apart, hè? Ik bedoel, als wij dat nou geschreven hadden, tenminste, nou, laat ik het even voor mezelf houden, als ik dat nou geschreven had, dan had ik denk ik, dan had ik het nou net andersom gezegd. Hè? Gij hebt hem niet alleen gehoord, maar nu zie je hem ook. Zo van, ja, daar ging het toch om, die man moest hem toch zien. Maar de Heer zegt het toch op deze manier. Gij hebt hem niet slechts gezien, dus de Heer zegt daarmee van, je kijkt nu naar hem. Je ziet hem. Maar die met u spreekt, die is het. Waarmee de Heer dus eindigt bij het belangrijkste wat er is. En dat is niet het zien als zodanig, maar het horen. Het gaat om het horen van het woord van God. En dan zegt die man, en dan krijg je zo'n geloofsbelijdenis. Ik zou eigenlijk willen zeggen, daar buigt hij zijn knieën, terwijl er al heel wat aan vooraf gegaan is. Maar daar buigt hij zijn knieën en dan zegt hij, ik geloof, Heere. Ik geloof. Als je de Latijnse Bijbel leest, dan staat er zoiets van credo. Ik geloof. En dan maakt men dan in de kerk, maakt men daar weer allerlei geloofsbelijdenissen van. Ik geloof dit en ik geloof dat. Alsof dat belangrijk is. He? Want vaak wordt er heel wat geloofd zonder dat men de Heer ontmoet. En ontmoet heeft in zijn leven, of haar leven. Deze man, die is de weg gegaan. Ja, God heeft een weg gegaan met hem. En uiteindelijk wordt hij uitgeworpen, hij hoort er niet meer bij het godsdienstige wereldje. Hij hoort er niet meer bij. Uitgeworpen, de Heer hoort dat. En hij zoekt hem op, hij treft hem aan. En dan zegt hij, gelooft gij in de Zoon des Mensen? En de man zegt uiteindelijk in vers 38, ik geloof Heer. Ik geloof Heer. En broeders en zusters, dat is de manier waarop het eigenlijk steeds weer gaat. Als je gewoon voor jezelf kijkt, voor je eigen leven, dan weet je, ja, er is dat moment geweest. Ik heb de Heer leren kennen. Dat is iets geweldigs. De Heer heeft voor de oplossing van het probleem gezorgd waar ik zelf ook niks aan kon doen. Ik kan ook voor de oplossing kan ik niks doen. Kan ik niks aan doen, maar de Heer die heeft het allemaal gedaan. En dan wil je vervolgens de Heer geloven. Je wil luisteren naar degene die met je spreekt. En dan ga je ontdekken dat hoe meer je luistert naar hem die spreekt, hoe meer je uitgeworpen wordt. En misschien dat je soms wel eens denkt van, nou, is dat het nou allemaal wel waard? Laat ik nou maar eens een keer die Bijbel dicht doen en nou maar niet zo moeilijk doen en overal wat achterzoeken. Want ja, ik bedoel, je maakt je er niet altijd even populair mee, laat ik het even op zijn netjes zeggen. En je kunt ontzettend goede kennissen houden en vrienden houden, maar dan moet je niet te veel over de Bijbel spreken. En over dat wat je nou juist zo geweldig vindt. Zo gaat dat nou eenmaal. Wat hier aan de hand is, ook dat is een beeld ook van het leven van de gelovigen. Je wordt uitgeworpen. Ergens is dat gewoon iets, dat moet je elke jong gelovige gewoon meteen maar voor waarschuwen. Hou er wel rekening mee dat je uitgeworpen wordt. Hou er wel rekening mee dat als je tot geloof komt, dat het niet alleen maar een leuk leven wordt hier op deze wereld, vol van aardse zegeningen en veel vrienden. Nee, dat betekent dat je uitgeworpen wordt. En lees Hebreeën 11 maar na wat de gelovigen allemaal moesten doorstaan. Er is niks van de succes-evangelie aan vastgekoppeld. Nee, je wordt uitgeworpen. Maar in de uitwerping is de Heer Jezus. Daar waar je uitgeworpen bent. Daar waar je er niet meer bij bent. Daar zoekt de Heer je op. En dan is het de Heer die bij je staat. Ik wil nog heel eventjes naar de 2e Timotheusbrief. Laatste brief van Paulus. Want ja, daar vind je dat ook. Daar heb je nou een apostel. En wat voor een zou je zeggen? Die man die heeft gepredikt. Het woord dat de Heer hem op het hart had gelegd. Maar waar eindigt het? Het eindigt bij uitwerping. 2 Timotheus 4. In vers 16. Daar staat, bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, maar allen hebben mij in de steek gelaten. Het worden hun niet toegerekend. Kijk, Paulus heeft ook niet de gezindheid van, nou, Heer, geef ze er maar flink straf voor, of geef ze er van langs. Nee, die gezindheid is er niet in het leven van een gelovige. Het worden hun niet toegerekend. En daar waar Paulus uitgeworpen of verworpen is, daar staat er in vers 17, doch de Heere heeft mij terzijde gestaan en kracht gegeven. En zo is het aan de andere kant. Daar waar je misschien alleen staat, en dat denkt alleen te staan, waar je verworpen wordt, soms zelfs door medegelovigen, dat kan gebeuren, en dat is niet anders. Hoef je niemand om te veroordelen, dat is ook helemaal niet erg. Dat is nou een keer de weg die je gaat. Maar je mag wel altijd weten dat de Heer bij je is, dat de Heer je terzijde staat. Hij is er altijd. Paulus zegt dat in de Filippenzenbrief ook zo mooi, de Heere is nabij. Mensen, maak je nou niet druk, want de Heer is nabij. In alle omstandigheden, waar je alleen bent, waar je alleen overblijft, omdat je trouw wil blijven aan het woord van God, daar zegt de Bijbel, de Heer is nabij. Hij staat ons terzijde, broeders en zusters. En ja, om het met Johannes te zeggen, hij die in ons is sterker dan hij die in de wereld is. Zo is het. Amen. We gaan met elkaar de Heer danken, broeders en zussen. Gaan we daarna nog een lied zingen. Ja, Vader in de hemel, we willen u hartelijk dank zeggen dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mochten zijn, dat u ons hierheen gebracht hebt, dat u ons bewaard hebt, dat we ook het verlangen in het hart hadden, Heer, om door elkaar ook uw woord te lezen en te openen. En willen u zo danken, Heer, voor uw woord. Willen u zo danken, Heer, voor ja, die geweldige liefde en genade die we ook ja, in dit hoofdstuk, Johannes 9, hebben mogen zien. Vader, want het zijn eigenlijk zulke geweldige dingen. Heer, dat u vanuit uw genade en liefde, dat u ook ons gered hebt. Heer, we willen u daarvoor danken. U loven en prijzen, al kunnen we eigenlijk niet eens ten volle begrijpen waar we van gered zijn en waartoe we gered zijn. Maar Heer, we weten wel dat het allemaal één keer geopenbaard zal worden. En Heer, ondertussen mogen we ons er nu mee bezighouden. En mogen we in uw woord lezen en mogen we ontdekken hoe de dingen in elkaar zitten. En Heer, dat is een proces, dat is een groei. Heer, waarin we steeds weer ontdekken dat u in uw genade ja, ons allerlei dingen geeft. We danken u, Heer, voor wie u bent. We danken u, Heer, dat we het in alles van u verwachten mogen. We danken u ook, Heer, dat daar waar we soms wel eens het idee hebben alleen te zijn overgebleven, ja, dat u daar ons terzijde staat. U bent bij ons, Heer, en die geweldige zekerheid, die geweldige belofte ook in uw woord, die hebben we. We danken u daarvoor. En zo, Heer, willen we elkaar ook aan u opdragen. Willen we vragen, Heer, wilt u ook ieder van ons tot zegen stellen op de plaats waar we gesteld zijn. Heer, en ons ook straks als we uit elkaar gaan, ons weer bewaren op de weg. Heer, en dank u wel dat we uit elkaar gaan in de zekerheid dat u met ieder van ons meegaat. En voor ons zorgt en ons terzijde staat. We loven en prijzen u daarvoor. En we danken u, Heer, uit genade en in de naam van de Heer Jezus. Amen.